Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 15, de versen 1 en 3. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot? En die met zijn tong niet achterklapt, geen kwaad doet aan zijn metgezellen. Dat is Psalm 15, de versen 1 en 3. Gemeente, de schriftlezing is Jacobus hoofdstuk 3. De brief van Jacobus hoofdstuk 3 is de schriftlezing vanavond. En daar lezen wij Gods heilig woord in Jacobus hoofdstuk 3. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, weten dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, ze worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte der stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welk het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijst uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken. Tot zover de schriftlezing. We willen een belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 28, het zesde vers. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Hij zal in weerwil aller machten zijn rijksgezalfde gestaag behoeden. Psalm 28, vers 6. Nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben van ons geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij worden geroepen om te mediteren over de Heidelberger Catechismus. Aan de orde vanavond is zondag 43. Zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. En daar belijden wij met de kerk. In zondag 43, wat wil het negende gebod? En het antwoord is dat ik tegen niemand vals getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand licht en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden, tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil, insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreken en belijden, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Tot zover zondag 43. Willen we nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, drie enige God, het is in uw voorzienigheid dat wij hier in vrede samen mogen komen op deze zondagavond. Maar het past ons ook te denken aan anderen in deze wereld die in grote nood verkeren door het aanwoeden van een vreselijke storm in de Filipijnen zijn al meer dan 10.000 mensen omgekomen. En de Heere, wij verdienen allemaal om te komen. Al de 7 miljard inwoners van deze wereld. Want er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Daarom hebben wij als mensheid ook alle rechten verspeeld. En nu, Heere, hebt u zo'n grote ramp voortgebracht over dat volk van de Filipijnen. En al is daar veel afgoderij en veel ongeloof, toch ook zijn daar ook bijbelgetrouwe kerken. En u weet alles wat er gebeurd is. En Heere, wij dragen deze mensen aan u op. De nabestaanden van hen die omgekomen zijn. En hen die in grote ravage zijn. Uw Heere Jezus zag de scharen. En u was met barmhartigheid bewogen. En u bent dezelfde. Heere, wilt u uw barmhartigheid tonen? Ook aan deze mensen. Wilt u geven dat ook uw naam daar wordt aangeroepen. En dat ook dit gebeuren mag leiden tot uitbreiding van de waarheid. En tot zegen voor de kerken. Dat er mogelijkheden en openingen gegeven worden. Dat ook de kerk christelijke barmhartigheid kan betonen. Heere, wij bidden u of u hen wilt troosten die in deze grote nood gekomen zijn. Die misschien alles kwijt zijn wat ze gehad hebben. Heere God, wilt u zo uw genade daar betonen. En wanneer de storm verder aanvoedt nu naar het vasteland van Azië, wilt u ook uw genade ook daar betonen. En Heere, wij weten dat rampen over de aarde zullen komen. Ook wij zijn er niet van verschoond gebleven zoveel jaren geleden. Oorlogen en rampen, aardbevingen, overstromingen. Maar dan zegt u, dit zijn maar het begin van de tekenen. Want dan zegt u, gij zult gehaat worden door alle volkeren om mijns naams wil. En we zien nu ook de volkeren zich samenballen tegen u en tegen uw gezalfde. En Heere, we bidden u of u in onze harten dat geloof wil geven dat wij uw komst mogen verwachten uit de hemel. Dat wij mogen opzien over al deze rampen en tekenen van de tijden heen. En dat wij daarin mogen horen de voetstappen van de Christus. U hebt gezegd dat al deze rampen moeten geschieden, maar dat nog is het einde niet. Heere, wij bidden u of u ons wil bewaren in deze maatschappij, waarin de wetteloosheid hand over hand toeneemt, waarin de spot met u gedreven wordt, waarin mensjes durven zeggen dat uw woord niet waar is, terwijl u uw zoon gegeven hebt. En terwijl uw zoon is opgestaan uit de doden met zoveel getuigen, toch wil men er niet aan. Heere God, geef dat wij dat waarachtig geloof mogen kennen en omhelzen. En geef dat wij u toegewijd zullen zijn, omdat u de weg en de waarheid en het leven bent. En omdat er maar één naam onder de hemel aan de mensheid gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. Heere, wij vragen u om de werking van uw Heilige Geest in ons midden. Dat wij mogen waakzaam zijn. En dat kan alleen maar wanneer wij leven in gemeenschap met u. In het bestaan waarin wij niet leven voor de geneugten van deze wereld of dit leven, maar in wij leven voor u. En dat wij daarin ontdekken dat u, Heere Jezus, gezalfd bent met olie boven uw gunstgenoten. Dat u gezalfd bent boven anderen. Dat u, Heere Jezus, het leven bent. En wie drinkt van het water dat u geeft, die zal nimmer meer dorsten in de eeuwigheid. En wie in u gelooft, die wordt overgezet vanuit de dood in het leven. Want u bent gekomen vol genade en waarheid. En u bent gekomen en u geeft genade voor genade. En in u, Heere Jezus, woont al de Godheid lichamelijk. En zo bent u gezalfd, ver boven al uw medegenoten. U bent de enige, Heere Jezus. Geef dat wij u mogen kennen en de kracht van uw opstanding. Dan mag er gezegd worden dat alles uiteindelijk van ons zal zijn. De toekomende dingen, de aarde, alles, maar dat wij dan van Christus zijn en dat Christus van God is. Dat is het wonder, dat is de werkelijkheid waar uw volk in leeft. Ze behoren Christus toe en in hem hebben zij alles. Alle dingen zijn uwe. Zegt u in uw woord, Heere, door de apostel. O geef, Heere, dat uw volk zal mediteren over de rijkdom die er ligt in hun vorst Messias, in hun zaligmaker. En dat we niet zullen kijken naar de dingen die wij dagelijks om ons heen zien, maar dat we mogen beseffen dat die maar tijdelijk zijn. Maar dat we mogen leren omhoog te zien, over het tijdelijke heen, naar de eeuwige dingen, naar die andere werkelijkheid die zeker komt, het eeuwige leven met u. O, geef dat er ook in ons midden gemediteerd mag worden over dat toekomende leven, dat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen, die allen uit grote verdrukking voortkomen. Maar ze zullen allen daar staan bij u. Wat een voorrecht. Wat een blijdschap smaakt dan toch onze zielen. wanneer wij voor u, o Heere, knielen. Maar om dat te smaken, daar hebben we wel hartvernieuwende genade voor nodig. Want wij moeten wederom geboren worden, onze kinderen en ons ook. En u kent ons, u weet hoe het met ons is. Heere, wilt u ons opzoeken? Wilt u kloppen op de deur van ons hart, wanneer het nog gesloten is voor u? Wilt u ons laten zien wanneer het niet goed is met ons? Opdat we maar niet voortleven als dwazen, maar dat we dan wijs zullen zijn tot zaligheid. En dat we u zullen aanroepen. Heere God, wilt u trekken met koorden van goedertierenheid? En misschien dat er ook iemand is in de kerk die eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is en die eigenlijk maar liefst hier niet zat. Maar om ouders of om andere familiebetrekkingen is hij hier nu. Heere, wilt u hem of haar te sterk worden? Wilt u bekeren? Wilt u redden? Wilt u blinde zielsogen openen? Wilt u de schatten tonen van het koninkrijk der hemelen? Wilt u de schoonheid laten zien van uw liefdesdienst? En laten we toch de armoede en de leegheid zien van een leven zonder u. Heere God, heb zo bemoeienissen met ons. Zegen de gemeente, zoals we opgekomen zijn vanavond, maar ook wanneer we thuis meeluisteren wegens ouderdom of wegens geoorloofde redenen dat we niet in de kerk kunnen komen. Gedenk hen, Heere. Vertroost hen, ook wanneer ze niet kunnen komen. Heere God, we bidden u voor heel de gemeente. Voor al het werk wat in de gemeente gebeuren mag. De verenigingen, de bijeenkomsten die we hebben, ook door de week. De catechisaties, de huisbezoeken. Heere, wilt u uw zegen en ontferming geven. We vragen u, Heer, uw zegen over onze kerken. Wilt u in het midden van de kerken werken met uw geest en genade. En ook het werk van de generale synode voortgang doen vinden. Dat alles mag zijn, Heere. In overeenstemming met uw wil, zegent u onze kerken uit genade. En wilt u in uw gunst neerzien op uw kerk wereldwijd. We mogen u bidden voor hen die vervolgd worden om uw naams wil. Voor hen die vluchteling zijn, die alles hebben moeten achterlaten. Die opgejaagd zijn en vaak nergens anders welkom zijn. Die in moeilijke omstandigheden nu moeten leven, o Heere, wilt u hen allen vertroosten en versterken. En hen die in gevangenissen zitten om uw naams wil. Hen die armoede moeten lijden om hun beleid, hun getuigenis van u. Hen die verlaten zijn, die uitgeworpen zijn. Heere, wilt u hen vertroosten. Hen die een geliefde moeten missen. Die gedood is om uw naams wil, Heere, schenk uw vertroosting. En geef dat het geloof nog sterker zal branden. Dat door de kracht van uw geest hun getuigenis nog meer zal toenemen. En dat hun getal daardoor zal toenemen. En Heere, geef ook dat wij moedig mogen zijn in onze situatie waarin wij leven hier. Heere, breid uw koninkrijk zo uit en ondersteun uw kinderen die lijden om uw naams wil. We bidden u ook voor het volk Israël. Voor velen ligt een bedekking op hun aangezicht. En ze citeren het Oude Testament, maar ze herkennen Christus er niet in. Heere, wilt u die bedekking wegnemen? Het is voor ons te zwaar. Wij kunnen het niet, we willen het wel, maar we kunnen het niet. En soms zijn we ook nog zo slecht dat we het niet eens willen. Maar Heere, u bent gewillig en machtig. Wilt u uw volk Israël opzoeken? U hebt hen verlost uit zo'n grote nood en hen als een wonder terug doen komen in hun eigen land. Heere, wilt u ook uw geest op hen uitgieten, dat zij een nieuw hart krijgen en dat zij herkennen dat de Messias gekomen is en dat hij veel rijker was dan de grootste verwachting van een aardse Messias. Heere God, wilt u Israël bekeren? Wilt u hun rabbies tot inkeer brengen? En wilt u uit genade u ontfermen over dat volk? Ze zijn de beminden om der vaderen wil. Heere, ontferm u ook nu over hen, in de situatie waarin ze staan in het Midden-Oosten, waarin het nu lijkt dat ze wellicht alleen moeten staan. Heer, u hebt het toch ook gezegd. Al door een valse profeet Biliam, die toch zulke waarheden verkondigd heeft, door uw geest op dat moment geïnspireerd, dat Israël veilig zal wonen alleen. Heere, wilt u ontfermen over Israël? We bidden u voor ons koningshuis, voor onze regering. We vragen om wijsheid en genade om ons land te besturen. We bidden u voor ons eiland, voor al de maatschappelijke nood wat er is. Er is ook verslaving. Het is u bekend, zegen ook hen die daartegen willen strijden. Ook organisaties als Moedige Moeders. Geef Heere toch genade. En geef verlossing uit die banden en ontferm u over ons eiland en over ons land. Heere, laat het licht van het evangelie overal mogen schijnen en dat uw getuigenis niet verborgen mag blijven. Heere, wij hebben u veel te vragen. Wees ons genadig. Hoor ons bidden. Versterk uw dienaar in het preken. Help ons bij het luisteren om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente Psalm 50, de versen 7 en 8. Psalm 50, 7 en 8. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, we worden nu geroepen het 9e gebod te bestuderen. En dat 9e gebod, dat is: ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En dan moeten we beseffen dat dit gebod een bescherming is voor ons. Want in deze zondige wereld zijn wij heel kwetsbaar. En daarom heeft God zijn wet ons gegeven als een bescherming. Want ons leven is heel kwetsbaar. En daarom geeft God het gebod: gij zult niet doodslaan. En we zijn ook kwetsbaar in onze huwelijken. Die worden beschermd door het 7e gebod: ge zult niet echtbreken. En onze bezittingen worden beschermd in het 8e gebod: ge zult niet stelen. En dan hebben we uiteindelijk het 9e gebod, en daarin beschermt God onze naam. Want onze naam is zeer kwetsbaar. Door hoe anderen spreken over ons en hoe wij ons opstellen tegenover anderen. En het is belangrijk een goede naam te hebben. Het is beter dan rijkdom. Dat zegt de Bijbel in Spreuken 22 vers 1. De naam is uitgelezener dan grote rijkdom. En Prediker 7 vers 1. Beter is een goede naam dan goede olie. Dus nu heeft de Heer ter bescherming van onze naam ons ook dit gebod gegeven: ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het wijst ons op bescherming van onze naam, maar het wijst ons ook op het spreken en ons verbale omgang met de anderen. Dat wij niet de leugen, maar de waarheid zouden spreken. En nou is het eigenlijk heel bijzonder, jongens en meisjes, dat wij met elkaar kunnen spreken. Ik weet er niet zoveel van af, maar ik meen dat er ook in de natuur wel herkenning zal zijn bij beesten, aan geluiden die ze maken. Maar wij mensen uiten maar niet wat geluiden, wij kunnen spreken. Wij hebben de gave van het woord. We kunnen denken en spreken. We kunnen onze gedachten omzetten in woorden. En dat is heel bijzonder. Dat is een gave die God ons geeft. Het is een gave waarmee Adam en Eva geschapen werden. Ze hadden het vermogen om met elkaar te kunnen spreken. God kon tot hen spreken en zij konden reageren en horen. Dat is een rijke zaak. En nu worden wij opgeroepen om in ons spreken, in ons taalgebruik, dat zuiver en eerbaar te houden. Onze woorden moeten onze daden dekken. Onze woorden moeten waarachtig, moeten getrouw zijn. Want wat we zeggen weerspiegelt wie we zijn. En dat zien we op een heel bijzondere manier, dat het waar is, dat wat we zeggen weerspiegelt wie we zijn. Dat zien we op een bijzondere manier in de Heere God zelf. De Heere God openbaart zichzelf door middel van zijn woord. En we zien dat in het bijzonder in de openbaring van de Zoon van God. Hij wordt zelfs het woord van God genoemd, Johannes 1 vers 1. In de beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. De Heere Jezus is het levende woord van God. En hij is de zuivere openbaring van God. En we zien Gods gedachten voor ons uiteengezet in zijn Zoon. En de Zoon is de verheuging van de Vader. En de Heere Jezus heeft altijd de zuivere hemelse heiligheid van zijn God en Vader weergegeven. Hij getuigde van de waarheid. En hij zelf was de waarheid. En zijn woorden waren altijd waar. Ook al had God de Vader hem gezonden in deze leugenachtige wereld, toch bleef de Heere Jezus altijd trouw aan het woord van de waarheid. In deze wereld is leugen en bedrog heel gewoon, maar ook in zo'n vergiftigde omgeving bleef de Zoon van God altijd trouw aan zijn Vader, altijd trouw aan de waarheid. Hij sprak niet alleen de waarheid, hij was de waarheid. Bij de Heere Jezus was er nooit een tegenstelling tussen zijn woorden en zijn innerlijk. Wanneer de Zoon van God spreekt, dan weet u dat dit de waarheid is. Hij is altijd zuiver. Besef dat wanneer u het woord leest, het evangeliën, waarin wij zijn woorden letterlijk kunnen horen. Redevoeringen die hij gehouden heeft. Het is de waarheid. Drink het in. Denk erover na. Kom met dat woord terug bij God. Het is de zuivere openbaring van God. Het is eigenlijk, Gods woord is eigenlijk de openbaring van het innerlijk wezen van God. En daarom mag u op dat woord vertrouwen. God kan niet liegen. Wanneer hij in zijn woord waarheden zegt, dan zijn die waar per definitie. Hij kan niet liegen. Wanneer de Heere ons zo de scheppingsgeschiedenis verteld heeft, hoe hij de wereld geschapen heeft, dan kan God niet liegen. En dat bevestigt hij door heel de schrift heen. Steeds weer wordt teruggegrepen op de geschiedenis van de schepping van hemel en aarde. God kan niet liegen. Zijn beloften zijn waarheid. Ze zijn verzegeld door zijn Zoon. Ze worden toegepast door zijn Heilige Geest. U kunt op zijn woord aan. En nu wil de Heere God dat wij ook oprecht zullen zijn in ons spreken. Want wat wij zeggen weerspiegelt ook wat binnenin ons leeft. En wanneer wij de leugen spreken, dan weerspiegelt dat ook wat binnenin ons is. En nu wil God dat wij waarachtig zijn. Dat wij de waarheid spreken, dat we oprecht zijn. Dat we dus niet de zonde in ons hart vasthouden. En dat dat eruit komt door leugen. Onze woorden zijn vaak goedkoop. We zeggen één ding, we doen iets anders. Dat is tot onze schaamte. Maar nu in deze verontreinigde wereld, waarin leugen en bedrog heel gewoon zijn, waarin men in de maatschappij eigenlijk verwacht dat u liegt, en dat ze daarom allerlei contracten moeten hebben, en daarom alles moeten opnemen als u belt, en daarom uw handtekening gezet moet worden, omdat men gewoon vanuit gaat dat men liegt. Nou, in deze verleugende maatschappij komt de Heere tot ons en zegt, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Dan gaan we even terug naar de schepping. U weet, God heeft de mens geschapen. De mens was geschapen in de waarheid, er was geen leugen bij hem. Hij sprak geen vals getuigenis. Maar de mens heeft de waarheid verlaten. Hij heeft geluisterd naar de leugenaar van de beginnen, de duivel. De mens heeft zichzelf vergiftigd door te luisteren naar de inblazingen van de duivel. En in deze koude sfeer waarin wij gevallen zijn en toegevallen zijn aan de leugen, komt God tot ons in zijn Zoon die de waarheid is. En hij sprak het woord van God tot ons. En de climax van de waarheid was dat de Heere Jezus aan het kruis geslagen is. En daarin zien wij de bevestiging van het Oude Testament waarin de Heere Jezus zo vaak is afgebeeld als degene die komen zou om zijn leven af te leggen als een losprijs voor de zonde. En aan het kruis zien wij dat Jezus trouw bleef aan Gods waarheid, zelfs ten koste van zichzelf. Hij was gewillig te lijden en te sterven voor de waarheid van God. Terwijl de mensen daar vertoonden dat ze God haten. En dat de mens God aan het kruis slaat. En dat de mens tegen Gods waarheid ingaat. En zo slaat de mens de Zoon van God aan het kruis. Zo leugenachtig is de mens. Zo bedriegelijk. Maar aan het kruis zien we dat God de waarheid is. We zien hem daar in zijn liefde. Hij geeft zijn Zoon. En we zien de liefde van de Zoon dat hij zichzelf geeft. En dan zien we hoe God zelf de prijs betaalt, zodat de mens toch nog gezaligd kon worden. Juist door dat kruis heeft de Heere God de weg naar zichzelf toe geopend voor leugenachtige, bedriegelijke mensen. De weg die wij hadden toegesloten. We konden nooit meer bij de Heere God, bij de waarheid, bij het geluk komen. We waren gedoemd om eeuwig om te komen. En toen heeft God in zijn waarheid gesproken dat hij zijn Zoon zou zenden, het vrouwenzaad, dat de kop van de slang zou vermorzelen. En zo zien we aan het kruis de onverklaarbare liefde van God voor zondaren en de onverklaarbare liefde van God voor de waarheid, zelfs onder ons, in ons, onze wereld. En zo zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat bewijst hij doordat hij zijn leven aflegt aan het kruis. Johannes 10 vers 18 zegt de Heere Jezus, niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. Ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De Heere Jezus legt zijn leven af. Hij wordt niet gedood. Hij is niet passief, hij is actief. Hij beheerst alles wat er gebeurt, ook daar aan het kruis. Hij gaf zijn geest over in de handen van zijn Vader. En hij stond op uit de doden op de derde dag. En zo heeft hij het bezegeld dat hij de weg tot God is. Dat hij de waarheid is. Dat in hem alleen het leven is. En daarom is hij ook de opstanding en het leven. En nu worden wij geroepen om in zijn waarheid te wandelen. En de waarheid lief te hebben. Om hem lief te hebben. En wanneer we hem leren lief hebben, dan kunnen we niet meer in de leugen wandelen. Wanneer wij in hem die het leven is wandelen en met hem leven, dan kunnen we niet meer de bedriegelijke werken van de dood doen. Hij heeft de levendmakende geest vernieuwd die een mensenleven vernieuwt en leert te wandelen en te handelen naar Gods wil. En zo leert de mens buigen voor zijn waarheid. En nu zegt God tegen ons, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dan vinden wij hier in vraag en antwoord 112 een lijst van zonden. Een lijst van voorbeelden. Hoe wij deze zonden tegen het negende gebod kunnen bedrijven. We vinden deze zonden beschreven door heel de schrift heen. We hebben gezongen uit Psalm 50, waarin ook over leugen en bedrog gaat, wat de mensen doen. We kunnen ook noemen Psalm 52 vers 4, uw tong denkt enkel schade. Als een geslepen scheermes, werkende bedrog. We kunnen ook denken aan Jacobus 3. Daar spreekt het ook van de zonde van de tong, dat hebben we gelezen. Jacobus 3 vers 5, en zo is de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. De tong veroorzaakt veel kwaad. wordt vergeleken bij het roer van een schip. Jongens en meisjes, als je een groot schip hebt, die wordt voortbewogen door een roer. Het zit aan het uiteinde van een schip. En dan kan de stuurman draaien en dan draait het schip mee. Het is een heel groot schip. Door één klein roer wordt het aangestuurd. En dat is nou een beeld van de tong. De tong is heel klein. Maar het stuurt een hele leven, één kant op of een andere kant op. Door het spreken, de tong. Dat is onvoorstelbaar. De Tweede Wereldoorlog. Ja, het is misschien wat kort door de bocht gezegd, zoals wij dat plegen te zeggen. Maar het is toch door de tong van een man ontstaan. Doordat hij een volk wist op te ruien. De tong veroorzaakt oorlogen. Veroorzaakt kapotte huwelijken. De tong is een klein lid, Jacobus 3 vers 5. En het roemt nochtans grote dingen. Het wordt ook vergeleken bij een vlam, een klein vuurtje, een klein vlammetje. En het kan een grote vuurstorm aansteken. Dat de vuur gaat razen door bossen heen. En hectares land in zwarte as legt. Het begon met één klein vlammetje. Jacobus 3 vers 6 ziet een klein vuur, hoe groot een hoop houts het aansteekt. Zo is de tong. Het is een vuur, een vlammetje. Maar het is een wereld van ongerechtigheid. Zo is de tong onder onze leden gesteld. Het besmet het hele lichaam, het besmet het hele leven. En dan gaat Jacobus verder en zegt, de tong is erger nog dan de wilde dieren. Een wild dier kunt u nog temmen. Een wild dier, een leeuw of een tijger, die kun je niet mak krijgen, maar je kunt er wel temmen. Dat kunnen wij met een wild dier doen, maar een tong... De tong kan niemand temmen, zegt Jacobus. In vers 7 en 8, want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipen en der zeedieren, wordt getemd. En is getemd geweest van de menselijke natuur. Grote beesten kun je gevangen nemen. Maar de tong kan geen mens temmen. Die kun je niet gevangen zetten. Ze is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. De zonden van de tong. We doen het zo gemakkelijk, zo eenvoudig. En toch is het een groot venijn, een groot kwaad. En daarom mogen wij allen wel vaak bidden, u en ik... Heere, zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. En dan gaat de catechismus hier in antwoord 112 uitleggen wat deze zonden zijn. En dan beginnen ze te zeggen dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Dit slaat op mijn getuigenis, mijn weergave van gebeurtenissen en feiten en mensen... Gauw kunnen wij iets verkeerds doorgeven, iets verdraaids weergeven. Het wordt eigenlijk ook verwacht in onze maatschappij en in sommige culturen, dat is het zelf, wordt het heel handig gezien als je een ander weet te bedriegen. Alleen als je ontmaskerd wordt, ja, dan is dat heel erg, dan is dat heel dom. Maar als je de ander kunt bij de neus nemen, dat vinden sommige mensen wel heel handig ook. Maar het is leugen en bedrog. Het is goddeloos. Want liegen is een groot kwaad. Jongens en meisjes, je moet altijd de waarheid spreken. De Heere hoort precies wat je zegt. En daarom mag je nou nooit liegen. Mag je nou nooit het verkeerde zeggen. Je moet eerlijk zijn. Zo wil de Heer het hebben. Dat je eerlijk bent en God hoort hoe je antwoordt. De zonde van liegen is een diepe werkelijkheid. Zo gauw kwetsen we de naam van onze naaste. En dat is ook waar de catechismus op wijst. Dat ik niemand zijn woorden verdraaien. Want dat is heel gemeen als je een vals getuigenis geeft waarbij iemand zijn woord gaat verdraaien. En dan gaat het om de bescherming van de naam van onze naaste. De naam van onze naaste is meer breekbaar dan glas, dan kostbaar porselein. Het kan gebeuren bijvoorbeeld in een rechtszaal. Een getuige moet een verklaring geven. Maar hoe vreselijk wanneer hij een vals getuigenis geeft. Dat kan iemand anders zijn naam kosten, zijn inkomen of zelfs zijn leven. Dat zien we bijvoorbeeld ook in de schrift. In 1 Koningen 21, daar lezen we over Agab en Jezebel. En Agab wil zo graag dat landgoed, die wijngaard hebben van Nabot. En Jezebel organiseert het wel dat er een proces komt tegen Nabot. En Nabot moet terechtstaan voor een aanklacht wegens godslastering. Zo worden mensen ook in de moslimwereld vandaag nog vals beschuldigd van godslastering tegen de islamitische God. Maar zo heeft Nabot dat ook meegemaakt en hij heeft niets verkeerds gedaan. Een valse getuigen spreken tegen hem dat hij God gelasterd heeft en dan moet hij gestenigd worden. En dat komt allemaal voort vanwege die valse getuigenissen. En dat komt weer voort uit de kwade brieven die Jezebel geschreven had. En dat kwam weer voort uit de begeerte van Agab om de wijngaard van Nabot te hebben. En daarom wordt de toren van God uitgestort over Agab en Jezebel. En de profeet Elia moet het verkondigen dat op de plaats waar de honden het bloed gelikt hebben van Nabot, daar zullen de honden het bloed van Agab likken. En daar zullen ze en de honden zullen het vlees van Jezebel zelfs eten. Dat was allemaal als straf. Omdat ze een vals getuigenis gegeven hadden. Een vals getuigenis. Komt vaker voor in de schrift. Ook in een rechtszaal. De valse getuigen tegen Stefanos. In Handelingen 6. Stefanus, daar werden de valse getuigen tegen hem ingebracht. En hij werd gestenigd. We denken aan Paulus. Die ook moest meemaken dat er valse getuigen en tegen hem ingebracht werden. Maar boven alles denken we aan de Heer Jezus Christus. Die het ook heeft moeten verdragen dat er valse getuigen tegen hem ingebracht werden tijdens zijn verhoor. Maar ondanks het feit dat ze valse getuigen voortbrengen, ze konden nog geen zinnig aanklacht bedenken of voorbrengen tegen de Heer Jezus. Maar het is vreselijk. De zonde van valse getuigenissen. En dat kan doordat u de schuldige onschuldig verklaart. Het kan ook doordat u de onschuldige schuldig verklaart. Beide gevallen zijn mogelijk. Je kunt het kwaad toedekken. Of je kunt het kwaad verzinnen wat er niet is. En zo is in de prediking ook heel belangrijk. Om niet leugen te verkondigen, maar de waarheid. Er kan een vals getuigenis gegeven worden, ook vanaf een preekstoel. Doordat dan ook gezegd wordt dat de schuldige onschuldig is. En dat er gepreekt wordt vrede, vrede en geen gevaar. Terwijl het een pleisteren is met loze kalk. Zo preekten ook de valse profeten in de naam van de Heere. En zo doen valse profeten het vandaag nog. Wanneer ze preken vrede, vrede en geen gevaar. Maar we moeten naar het woord van God spreken. En dan moet de wet en evangelie verkondigd worden. Dan is het woord van God of ten oordeel of tot voordeel. En God zal zijn oordeel uitspreken wanneer zijn woord niet recht gepredikt wordt. Wanneer mensen in slaap gewiegd worden, terwijl er groot gevaar dreigt. En dat wijst ook op de verantwoordelijkheid ook van een predikant. We kunnen ook denken aan een vals getuigenis in onze maatschappij, in het dagelijkse leven. Dan wordt u geroepen om iets te vertellen wat er gebeurd is. En gemakkelijk liegt men. Maar er staat hier in de catechismus dat ik niemand zijn woorden verdraai. En dat kunnen we doen voordat we het zelf nog beseffen. Daarom moeten we niet onze woorden goedkoop laten uitvloeien. We moeten onze woorden wegen. In de veelheid van woorden ligt ook overtreding. Daar moeten we allemaal voor waken. Ons getuigenis moet waarachtig zijn. We mogen de woorden van een ander niet verdraaien. We mogen een ander niet anders voorstellen dan hij of zij is. En om een ander zijn woorden anders voor te stellen, hoef je niet eens echt een onwaarheid te vertellen. Je hoeft niet eens echt expliciet te liegen. Je kunt gewoon wat woorden weglaten. Of u hoeft alleen maar de toon van uw stem te veranderen. Of de gelaatsuitdrukking iets aan te veranderen. En zo heb je iemand al in een kwaad daglicht gesteld. En heb je iemand vals en zijn woorden verdraaid weergegeven. En daarmee heb je zijn naam beschadigd. Zijn naam dat breekbaar is, kwetsbaar is. We moeten de naam van de ander omhoog houden. Dat wil het negende gebod. Eerbaar spreken. Dat is moeilijk voor ons. Daar moeten we om bidden. Heere, leer mij zo te spreken. Dat ik voorzichtig spreek. Als het over een ander gaat, dat ik mijn woorden weeg. En de catechisme spreekt ook over achterklap. Wat is dat? Achterklap. Dat is roddel. Moet je je voorstellen, jongens en meisjes, dan staan daar een paar mensen met de rug naar je toe en dan zit je achter hun rug te kletsen over hen. Dat is achterklap, dat is roddel. Dan hoef je niet eens op zich leugens voor te stellen. Dan kun je nog waarheden vertellen van iemand. Maar u doet het achter zijn rug om. En u maakt het kwaad wat die man gedaan heeft aan een ander bekend. En die man weet zelf niet dat u dat van hem zegt. En daarmee beschadigt u ook zijn naam. In plaats van die te beschermen en te verdedigen. En we kunnen deze zonden ook in het kerkelijke leven bedrijven. We kunnen de slechte dingen van anderen doorvertellen. Terwijl er helemaal geen noodzaak toe is. Soms kan het noodzakelijk zijn om een woord van voorzichtige waarschuwing te spreken. Dat kan. Dat kan. En soms zijn er gelegenheden, dan moet ook een waarheid verteld worden over wat iemand gedaan heeft. Dat kan. Maar het kan nog wel op een respectvolle wijze, zonder dat dat nu roddelen is. En terwijl die ander dat ook van u weet, dat u dat ook met hemzelf ook besproken hebt. Maar we moeten niet terwille van het feit van slechte dingen willen vertellen, dat dan maar gaan doen. Ook al zijn het nog waarheden, je hoeft het kwaad van een ander niet uit te spreken. We moeten het bedekken. Het is niet stichtend, het is niet opbouwend. Soms, nogmaals, kan het nodig zijn dat iets gezegd wordt. In bepaalde omstandigheden. Daar is ook fijngevoeligheid voor nodig. Maar dat kan nog wel op een respectvolle wijze gebeuren. Maar zonder met een zeker boos genoegen iets het kwaad van een ander breed uitmeten. Het is ook eerbaar om het kwaad te bedekken. Nou, de catechisme spreekt ook over lasteren. Lasteren, dat is kwaad spreken van een ander, waarbij deze zaken die u zegt niet waar zijn. Dan verspreidt u een kwaad gerucht van iemand. Het is niet waar. U stelt iets anders, heel anders voor dan hij werkelijk is. Dat is lasteren. En die man is er zelf niet bij om zich te verdedigen. Het is een vorm van geestelijk doodslag die ik en die u kunnen bedrijven. Het is gemeen. Het is ook oneerlijk. Het komt helaas ook binnen kerken voor. De apostel Paulus moest ook veel laster ondergaan. En in Romeinen 3 spreekt hij daarover in krachtige bewoordingen. Want er waren ook die van Paulus durven te zeggen in Romeinen 3 vers 8, dat wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen. Zo preekt Paulus, je mag maar aanzondigen, want het goede genade komt er wel uit voort. Zo preekt Paulus, zo werd hij gelasterd. Het was niet waar. En mensen hebben ook die laster geloofd. En dan voegt Paulus daaraan toe, welker verdoemenis rechtvaardig is. En dat is geen overdrijving. Dit is het geïnspireerde woord van God. Door te lasteren en daarin te leven, verdienen wij de verdoemenis. Dan haal ik de toren van God over mijn leven. En hoe heeft de Heere Jezus niet geleden onder zowel roddel, achterklap als laster. Toen de mensen vreselijke dingen van hem zeiden, in Matthäus 11 vers 19, de Zoon des Mensen is gekomen, etend en drinkend, en ze zeggen, ziet daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Dat hebben ze van de Heere Jezus gezegd. En van Paulus hebben ze gezegd in 2 Korinthe 10 vers 10, ja, de brieven zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid van het lichaam is zwak en de rede, zijn spreken, zijn manier van preken, dat is verachtelijk. Dat zeiden ze binnen de christelijke gemeente van Paulus. En zo kunnen die zonden van roddel en laster plaatsvinden in een kerk, wanneer iemand zich verheft boven de ander. Vindt zich meer en vindt zich beter dan de ander. Terwijl we de ander uitnemender moeten achten dan onszelf. En misschien zijn er aspecten in het leven van de ander die niet goed zijn. Maar dan moeten we maar op een andere aspecten van zijn leven proberen te zien. Maar toch maar proberen in ootmoed te leven met de ander. Toch maar de ander zoeken uitnemende te achten dan uzelf. Dan gaan we het kwade niet goed spreken. Daar gaat het niet om. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Maar toch wel op een respectvolle wijze. Met een voorzichtige wijze met elkaar omgaan. Gauw kunnen we halve waarheden van iemand zeggen om de ander naar beneden te halen. We kunnen onze woorden veranderen om hem negatief af te beelden. En zo zondigen we tegen dit gebod met de tong. Maar je kunt ook zondigen tegen dit gebod met het oor, dat je graag naar luistert. En dat je oor ervoor leent om zulke dingen toch maar vooral heel goed op te nemen. Dan moedig je de ander ook aan om maar door te gaan met roddelen. Het kan zo gemakkelijk gebeuren. Niemand, u niet, ik niet, is ervan vrij. We staan allen bloot aan die verleiding. We staan bloot aan dat gevaar, u en ik. We zijn op bezoek en voor u het weet wordt er gesproken over andere mensen, wat ze gedaan en gezegd hebben. We moeten niet over anderen spreken. Er moet geen vleeselijk behagen zijn om de ander onderuit te halen. Het kan heel goed zijn om proberen een zaak te bezien door de ogen van een ander. Dan ga je al wat minder moeilijk doen met het gedrag van een ander. En als iemand anders verkeerd gedaan heeft en er moet erover gesproken worden, dan doen we dat niet door onszelf te verheffen, dat zijn wij toch zo goed, maar dan doen we dat met pijn en met verdriet. Want als die ander inderdaad verkeerd gedaan heeft, dan zal hij ook daar de consequenties van dragen. En dan zal de vrede hem ook opgezegd worden. En dan heeft hij het niet gemakkelijk. Dan moet de bekering plaatsvinden van dat verkeerde. En daarom spreken we niet met genoegen over, maar met pijn en met verdriet. En ook de ander lichtvaardig oordelen, onverhoord oordelen. Dat verbiedt de catechismus. Dat is ook leugen en bedrog. En God straft deze zonden van leugen en bedrog. De zonde van achterklap, van roddel en laster. Het mag niet voorkomen onder hen die de Heere vrezen. Of zoeken te vrezen. Openbaringen 21 vers 8. Maar de vreesachtigen, dat zijn de lafaards. Dat zijn niet mensen die benauwd zijn, maar dat zijn de lafaards. Een kind van God kan heel vaak benauwd zijn. Of zelfs bang en dan vlucht hij naar de Heere toe. Geef mij kracht en moed. Maar hier staat in Openbaring 21, 8, de vreesachtigen, dat zijn de lafaards en de ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers. Dat zijn de haters, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en al de leugenaars. Hun deel is in de poel. Die brandt van vuur en zilver, zwavel. Waarom moet nou zo'n straf volgen voor een leugenaar? Omdat deze zonden, zegt de catechismus, van laster en leugen, dat zijn de eigen werken van de duivel. En ik laat daardoor de zware toren van God op mij. De duivel, hij liegt altijd. Hij spreekt de waarheid niet. Wanneer hij u aanvalt en wil verleiden, besef, hij spreekt leugen. Hij liegt altijd. Hij belooft van alles, maar hij geeft diepe ellende. Altijd. Prik hem maar doorheen. Met zijn verleidingen. Hij loog al toen hij Eva aansprak. Hij durfde de heilige God te lasteren. En wanneer wij bezig zijn met roddelen en laster en leugen, dan doen wij de werken van de duivel. Daarom is dat zo vreselijk. Dan horen wij ook thuis in die poel. Als wij zo leven, dan horen wij thuis in die poel. Die brand van vuur en zwavel. De catechismus roept ons op om in alle handelingen de waarheid lief te hebben. Oprecht te spreken en te belijden. Oprecht te spreken. Dus ook niet vleien. Vleierij is ook leugenachtig. Leuke dingen zeggen tegen iemand, terwijl je er niets van meent. En terwijl uw kinderen weten dat u er niets van meent. Wat voor een indruk laat dat achter bij de kinderen. Als de ouders aan het vleien zijn met mensen. Terwijl ze weten dat het helemaal niet goed zit. En dan kunnen we ook aan denken aan een andere vorm van bedrog. En dat is het bedriegen van uzelf. Er zijn eerlijke mensen die zouden nooit iemand anders bedriegen. Ze zijn goud eerlijk. En toch bedriegen zij zichzelf. En ze zeggen van zichzelf, ik ben een kind van God. Terwijl er geen honger en dorst is naar de gerechtigheid. Terwijl er geen droefheid is naar God, omdat ik niet ben die ik zou moeten zijn. Omdat er geen vluchten is tot de Heere Jezus als mijn enige houvast en mijn enige toevlucht. En terwijl er geen hartelijke, warme liefde is tot de Heere die ver boven alles uitgaat. U, Heere, u, voor u wil ik leven. Wanneer dat er niet is in het leven en wanneer er ook geen pleiten is op zijn woord en een indrinken van zijn woord en een leven met zijn woord, wanneer deze zaken er niet zijn in het leven, want men vindt dat veel te overdreven en men zegt, ja, ik ben een kind van God, ik ben altijd naar de kerk geweest, het is altijd goed met me, dan bedriegen die mensen zichzelf. Dan oordelen ze veel te gunstig over zichzelf. Bent u bezig uzelf te bedriegen? U kunt van uzelf zeggen, ik ben een kind van God. Maar kan God dat ook van u zeggen? Heeft de Heere dit laten zien vanuit zijn woord, door zijn geest, dat u de zijne bent? Staat Hij werkelijk in het middelpunt van uw leven? En is alles in uw leven aan Hem ondergeschikt? Hebt u Hem liever dan alles en allen? Het is ook een andere vorm van leugen en bedrog. Dat wanneer u de waarheid kent, u kent de genade van de Heer Jezus. U kent Hem als uw zaligmaker. U weet de weg tot het eeuwige leven. U kent de waarheid. Maar u zwijgt erover. Er komt nooit een positief getuigenis van uw lippen over wie de Heere is. En alle mensen onder de hemel moeten zalig worden. Ook uw collega's op het werk. En op het werk moet u heel hard werken en heel goed uw best doen. Daarvoor bent u op het werk. Maar er zullen ook wel gelegenheden zijn waarbij het niet ten koste gaat van uw werk. Dat u ook iets kunt zeggen over wat u nou persoonlijk zoveel troost geeft. Om een licht te zijn. We mogen niet zwijgen. De catechisme spreekt in dit verband over de noodzaak om de waarheid lief te hebben en het oprecht spreken en belijden. Zo mogen levend getuigen zijn, niet alleen van de waarheid in het algemeen van gebeurtenissen, maar van Christus. Hij is de waarheid. En te midden van dit alles lezen we ook hier dat ik mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen zal voorstaan en bevorderen. Dus dat ik mijn naasten moet respecteren als medemens. En dan hoef ik zijn boze daden niet uit te meten. Maar het kan ook zijn dat de ander zaken doet die inderdaad verkeerd en dwaas zijn. Maar dan is het beste dat u zelf met hem daarover spreekt. Dat is ook een manier om na mijn vermogen het verdedigen en het bevorderen van de eer en het goed gerucht van mijn naaste te gehoorzamen. Kijk, dat is werkelijk een vriend. Een vriend wanneer iets verkeerd is, dat iemand bij u komt en zegt, toch is dat niet goed bij je, denk ik, zoals je dat doet. Dat is een zegen. Wanneer iemand uit liefde en uit ootmoed, niet uit de hoogte, maar tot je komt en zegt, denk niet dat zo goed is wat je doet. Spreuken 27 vers 6, de wonden van de liefhebber zijn getrouw. Maar de kussingen van de hater zijn af te bidden. Maar de wonden van de liefhebber zijn getrouw. Wanneer iemand eerlijk met u handelt, niet over u lastert, maar tot u komt. Dat is een zegen. En zo zien we vanavond, gemeente, voor ons geplaatst een grote spiegel. En we zien de zonde van leugen en bedrog. We zien hier de zonde van het veranderen, verdraaien van iemands woorden, het slecht spreken van anderen, het liegen. En dan lijkt het, wanneer we al deze zonden doen, dat er verder niets gebeurt. Het lijkt alsof er geen onmiddellijke straf komt. Maar toch bedroeven wij dan de Heilige Geest. En dan kwijnt het geestelijke leven als het er al was. En wanneer wij niet strijden tegen leugen, dan kunnen wij niet de eeuwige heerlijkheid ingaan. En zo, gemeente, hebben wij allemaal vergeving nodig. Niemand van ons is volmaakt. Wij kunnen geen van allen onze tong in bedwang houden. Maar laten we dat wel met verdriet voor de Heere belijden. En niemand is hier vanavond vrijgesproken. U niet en ik niet. Dat zijn de eigen werken van de duivel. Nou is er maar één plaats voor ons. Dat is aan de voet van het kruis. Bij Christus. Daar zien we hem lijden en sterven, ook voor de zonden van liegen en bedriegen. Petrus zwoer dat hij de Heer Jezus niet kende. Hij loog en zijn meester stierf om die zonde te betalen. En in het bloed van Jezus ligt vergeving. Petrus heeft vergeving ontvangen. En zo ligt er ook vergeving voor ons, voor u en voor mij. Niet alleen vergeving, ook vernieuwing. Dat de Heilige Geest onze harten reinigt en ons vernieuwt. Dat hij leert ons te wandelen in een godzalig leven waarin wij de waarheid lief hebben en waarin wij bedrog willen vermijden. Dan willen we niet kwaad spreken van een ander. Dan strijdt u tegen roddel en laster. Dan wilt u daar niet over spreken. Dan probeert u maar ergens anders over te spreken. Dan probeert u de zonde van een ander maar te bedekken in plaats van die breed uit te meten. En wanneer u ziet dat het niet goed gaat met iemand, dan gaat u er naartoe. Op een liefdevolle, ootmoedige wijze om met hem erover te praten. En zo proberen wij dan de goede naam van onze naaste te eren. En u leert de ander hoger achten dan uzelf. Zo behoort u en ik te zijn. En zo is het ook wanneer wij in de waarheid wandelen en de Heere Jezus in ons leven kennen. Dan zullen we zo zoeken te leven. En dan vragen we om genade om in zijn voetstappen te wandelen. En dan bidden we, Heere, bewaar mijn spreken. Zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. Dan wilt u de waarheid spreken. Ook al wekt u het ongenoegen van mensen op, het kan wel. Soms worden mensen boos als je de waarheid spreekt. In Handelingen 3 en 4, daar getuigen Petrus en Johannes van de Heere Jezus tegen de Farizeeën en de Sadduceeën. En ze wisten dat het gevaarlijk was, maar toch spreken ze over de waarheid van Jezus. En de mensen worden boos, misschien worden ook mensen bij jou vlak in de buurt boos wanneer je over de Heere Jezus spreekt. Misschien wel binnen uw familie. Dat ze zich ergeren, omdat u de Heer oprecht wil zoeken en vrezen. Maar wanneer we geroepen worden om te getuigen, dan moeten we niet zwijgen, maar met zijn genade spreken. En wanneer we misschien straks voor de rechters gebracht worden, en dat we getuigenis moeten afleggen waarom wij aan Gods woord vasthouden en niet mee willen met deze maatschappij, dan moeten we ook genade hebben om de waarheid te spreken, ondanks mogelijke gevolgen. Zo gemeend in ons dagelijks leven kennen wij die droefheid over de zonden tegen het 9e gebod. Hebt u een begeerte om tegen deze zonden te strijden? Hoe zullen we onze tongen en onze oren gebruiken? Misschien zijn er onder ons ook die laster hebben moeten verdragen. Laten we niet bezorgd zijn wanneer dit in ons leven gebeurd is. Uiteindelijk zal de Heere alles recht oordelen. Maar laat onszelf wel de vraag stellen of we misschien geen oorzaak gegeven hebben. Wanneer iemand kwaad over ons spreekt. We moeten onszelf ook altijd onderzoeken. Maar laten we het aan de Heere overgeven. Wanneer u onrecht leidt. De Heere zegt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Daar kunt u het kwijtraken. Aan de troon van God. Weten dat ze alle mogelijke kwaad van de Heere Jezus gesproken hebben. Ach, laten wij ons maar allen verootmoedigen voor God. Vanwege wie wij zijn. Is daar nou geen reden toe? En laten we maar bidden om genade, om deze zonden te haten. En laten we maar zien dat we altijd nog het meeste werk hebben aan onszelf. En dan hoeven we niet zo gauw te wijzen naar een ander. En dan moeten we maar bidden, Heere, bewaar mijn gedachten. Leer mij uw waarheid liefhebben. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Wilt u in mijn hart en ziel wonen, dat alles wat ik bedenk en doe, dat het u wel behagelijk zal zijn. En dat ik ook in mijn spreken uw beeld mag afstralen. Amen. Zingen we 120, de versen 1 en 2. 120, 1 en 2. Zullen we samen bidden en danken? O Heere, we hebben geprobeerd om te mediteren over deze zonden tegen het 9e gebod. We willen u danken voor dit gebod. En we willen u erkennen en belijden en u bejubelen dat u de waarheid bent. Dat u niet liegen kunt. Dat uw woord de waarheid is. En dat we daarom zo nodig naar uw woord moeten luisteren. En daar naar leven, Heere. We belijden u dat in ons van nature leugen is. En dat de zonde van de tong, dat we daar allemaal mee besmet zijn. Wil het ons genadig vergeven. En wil ons die zonden laten zien in ons leven. Opdat wij die herkennen en het tegen zullen strijden. We bidden u om genade. Om te leven zoals u dat wilt. Ook in de omgang met elkaar. In een gezin, in een familie. In een gemeente. Op het werk, op school. Heere, leer ons de waarheid liefhebben. En bewaar ons voor de zonde van het liegen. En bewaar ons voor kwaad spreken. En geef ons genade. Ook wanneer wij zelf in ons leven voelen dat er kwaad over ons gesproken is. Geef ons genade om het voor u neer te leggen. En het bij u kwijt te raken. Wilt u in uw genade ook in ons midden zijn en werken, dat wij de waarheid lief hebben en daarnaar wandelen. Gedenk ons deze week, bij alle bezigheden die er weer zijn. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Bewaar ons op al onze wegen. Zie ons aan in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 140, de versen 11 en 13. 140, 11 en 13.
Oh,
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.